Goedemorgen, broers en zusters. Ik vind het een voorrecht deze morgen om in uw midden te zijn. Aan het einde van de dienst wil ik graag vernieuwing aan u geven. Goed foto. Er staan nog een paar gemeenteleden bij. Hier zijn we in Jordanië. Petra. Aan het einde van de dienst wil ik u graag meegeven. Voor degene die misschien nog eens een keer naar Israël willen. In 2019 gaan we weer een reis maken. En dan moet het alleen Israël, een rondreis. Israël. Kan u ook allemaal lezen in het blad. Ik hoop dat iedereen het een beetje kan lezen, want we hebben heel veel zon, dat is alleen maar fijn. Maar we zien hier een dia, Israël, Gods tijdklok. Ik geloof, Israël heeft alles te maken met de eindtijd. Wij kunnen als het ware het volgende zien als we naar Israël kijken en we kijken naar alle profetieën. En daar willen we deze morgen ook over spreken. Aan de hand daarvan kunnen wij zien dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Ik wil een paar versen lezen uit Ezechiël. Profeet in het Oude Testament. En ik wil dan lezen Ezechiël 37. En daar staat boven de herrijzenis van Israël. We zouden ook kunnen zeggen de wederopstanding uit de dood van Israël. En Ezechiël 37 vers 1. En dan staat daar, de hand des Heren kwam op mij. En de Heren voerde mij in de geest naar buiten. En zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. Hij deed me daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer door. En hij zeide tot mij, de Heer zeide tot Ezechiël, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heren, Heren, gij weet het. Eigenlijk raar. Ezechiël, die predikt als het ware hier tegen dorre doodsbeenderen. En dan wordt er als het ware het volk Israël mee bedoeld. En dan wordt er gevraagd, kunnen deze beenderen herleven? En dan zegt Ezechiël, Heren, gij alleen weet het. Een dal vol met dorre doodsbeenderen. En Ezechiël, hij spreekt er tegen. Deze profetie is uitgesproken door Ezechiël, natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest, voordat vreemde legers Israël vernietigden. En deze morgen gaan we dus kijken naar de geschiedenis. En die geschiedenis die heb ik eigenlijk weergegeven in de zevenarmige kandelaar, de menorah. Israëls geschiedenis weergegeven in de zevenarmige kandelaar, de menorah. Want we willen deze morgen spreken over zeven punten. En natuurlijk allemaal onderbouwd vanuit het woord van God. We gaan deze morgen spreken over zeven punten weergegeven in de zevenarmige kandelaar, de menorah. En dan gaan we deze morgen spreken over dat God door middel van Abraham Israël heeft verkozen. Maar we gaan ook stilstaan bij de vervolging. Bij de verblinding van het volk Israël. Maar ook weer de verwachting. De vergadering. De verlossing. En de vervulling. Zevenmaal vee. We beginnen bij de verkiezing. Ik heb daar een tekst voor uit Genesis, maar ik zou u heel veel tekst deze morgen kunnen geven, maar dat gaat helaas niet. En dan zien wij in Genesis 12 vers 1 het volgende staan. De Heere nu, Genesis 12 vers 1, de roeping van Abraham. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere zegt tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. en gij zult tot een zegen zijn. De Heere zegt, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zegt de Heere, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodem gezegend worden. De Heere spreekt tot Abraham. En de Heere zegt tegen Abraham, ik zal je maken tot een zeer groot volk. De Heere zegt tegen zijn vriend Abraham, ik zal jou rijkelijk zegenen. Hij spreekt ook in dit gedeelte, ik zal je naam groot maken. En al duizenden jaren wordt de naam van Abraham vereerd door de drie monotheïstische goddiensten. De Joden vereren de naam van Abraham. Wij christenen, wij vereren de naam van Abraham. Maar laten we ook niet vergeten, de moslims vereren de naam van Abraham. Door die naam zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En er werd hier ook gesproken, als wij Abraham, als wij het volk, want Abraham was als het ware een oudste van het volk Israël. God had Abraham beloftes gegeven, ook aangaande het land. En God zegt, als je hem zegent, dan zal je gezegend worden. Maar als je hem vervloekt, en die naam wordt vervloekt, als we denken aan Israël, de hele wereld is tegen dat volk. Als je vervloekt, dan zal je vervloekt worden. Weet je, God, hij zal rekenschap vragen van alle volken die als het ware de naam van Abraham, die het land Israël en alle Joodse mensen als het ware aan het vervloeken zijn. God zal rekenschap vragen. Weet u, ik geloof voor ons christenen, het moet bij ons zo zijn dat Israël, het volk van God, dat het iedere dag in ons hart is. Israël is onze oudste broeder. De Bijbel is Joods. Weet u, wij behoren bij de familie, want wij zijn als het ware door het geloof in Jezus Christus, zegt de Bijbel in Galaten, kinderen van Abraham geworden. En onze redder, Jezus Christus, hij is een Jood. Dus wij hebben een geweldige verbinding. En daarom is het ook belangrijk dat wij het volk van God zegenen. Gods verbond met Abraham. Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en uw nageslacht. In hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, dat is Israël, tot een altoos durende bezitting geven. Ik zal hun tot een God zijn. God, hij heeft met zijn vriend Abraham een eeuwig durend verbond gesloten. En wat is dat verbond? God die heeft gezegd tegen Abraham, ik zal je het land Kanaan, ik zal je het land Israël geven en het zal voor eeuwig zijn. Wij moeten niet vergeten, lieve broeder en zuster, God heeft een land. Israël is het land van God. Natuurlijk, hij heeft ook de hele wereld. Maar specifiek, Israël is het land van God. Want God heeft een eeuwig durend verbond met Abraham gesloten. Verkiezing. Maar helaas, er is ook een vervolging gekomen. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien wij dat het volk van God enorm is vervolgd. En daar spreekt het woord als het ware ook over. He, want als wij een paar teksten uit Deuteronomium lezen, dan kunnen wij dat ook begrijpen. Want waarvoor is er vervolging gekomen? Doordat het volk van God ongehoorzaam is geworden. Als het volk van God luisterde naar God en ze brachten offers naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan werden ze gezegend. Maar werden ze ongehoorzaam, dan was daar het tegenovergestelde. En dat kunnen we ook lezen in Deuteronomium 28, vers 15. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God en niet zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg, naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen allen over u komen en u treffen. Sla ik een bladzij om en dan lees ik Deuteronomium 28 vers 64 en dan staat daar het volgende. Deuteronomium 28 vers 64, vervloekingen. En dan staat er, de Heeren zal u verstrooien onder alle natiën, van het ene einde der aarde tot het andere. Al daar zult gij andere goden dienen, die nog gij, nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Gij zult onder de volken geen rust vinden, noch een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Dat is heel duidelijk. Heel duidelijk. God zegt, als je niet gehoorzaam bent, ik zal je verstrooien. En dat is ook gebeurd. Er waren 12 stammen. En er is een scheur gekomen, een scheuring. En van het 12 stammenrijk zijn de 2 stammen in Judea gebleven. Maar we weten vanuit het Oude Testament, 10 stammen zijn weggevoerd naar Babel, Iran. En dat is een verschrikkelijk iets. Maar weet u, God, hij heeft altijd willen wonen tussen zijn volk. Als we denken aan de tabernakel, God woonde tussen zijn volk. Als we denken aan de eerste, aan de tweede tempel, God, hij woonde tussen zijn volk. En zijn volk bracht ook offers voor God aangaande hun zonde. Hij wilde wonen. Maar de ongehoorzaamheid is het als het ware allemaal anders geworden. Want we weten ook dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament heeft gezegd in Matthäus 24 dat er van de tempel geen steen op de ander gelaten zou worden. En dat is ook gebeurd in de tijd van de Heer Jezus. Toen was Israël onder het land van de onder het gezag van de Romeinen. De Romeinen hadden daar de overhand. En de Heer Jezus leefde ook in die tijd. En de Heer Jezus, hij zegt ook, Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten als het ware dood. En dan zegt hij ook, ik heb jullie zo vaak en zo graag willen vergaren onder mijn vleugelen, zoals kuikens. Maar dan zegt de Heer ook, jullie hebben niet gewild. En dan zegt hij ook, ik zal dit huis als het ware aan zijn lot overlaten. Maar het komt goed. Maar dan moeten de Joden gaan roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En dat gaat ook gebeuren. Maar in ieder geval, 70 na Christus, 70 na Christus, 70 jaar na Christus, is daar een verschrikkelijke crash heeft plaatsgevonden. De Romeinen hebben namelijk de tempel totaal vernietigd, in brand gestoken. En de Joden hadden geen plaats meer om offers te brengen. En de Joden zijn ook 70 na Christus verstrooid over de hele wereld. Ze zijn terechtgekomen in de diaspora. En de Joden hebben verschrikkelijk geleden, alle eeuwen, op een verschrikkelijke manier. En als je naar Rome gaat, dan kan je daar nog de Titusboog zien. En daar hebben ze een afbeelding gemaakt van de menorah die de Romeinse soldaten hebben geroofd vanuit de tempel. Zo'n afbeelding kan je zien in Rome. Dat kan je nu nog gaan zien. De tempel is weg. Er zou geen steen op de ander gelaten worden, had de Heer Jezus gesproken. Nou staat dit ding er. Is ongeveer plus minus 700 na Christus gebouwd. Door de moslims. En de tempelberg wordt nu als het ware ook beheerst door de moslims. En zo is het. En het is niet anders. De Joden zijn terechtgekomen in de diaspora. Ongehoorzaamheid. Verschrikkelijk. Weet u, als we ons afvragen, waarvoor moet het Joodse volk zoveel lijden? Ik geloof er is geen volk in de wereld wat zo heeft geleden als het Joodse volk. Maar ik heb u al gezegd, God heeft een land. En God heeft een volk. Dat is het Joodse volk. God heeft een verbond met zijn vriend Abraham gesloten. Wat ik ook geloof, en dat kunnen we ook heel duidelijk terugzien in het woord van God, dat God, hij heeft twee knechten. God heeft twee knechten. Want we kunnen lezen dat God zegt in het Nieuwe Testament, in Handelingen 3 vers 13 staat het, en dan zegt God, zie mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie ik mijn ziel een welbehagen heeft. En wat bedoelt God met deze knecht? Hij bedoelt daarmee zijn zoon. Handelingen 3, vers 13. Zie mijn knecht, die ik verkoren heb. Maar in het Oude Testament, op vele plaatsen, wordt er gesproken over die tweede knecht. Ik zou u tientallen teksten kunnen geven. Maar we kunnen lezen in Jesaja 49, vers 3, zomaar even één tekst. En dan zegt de Heere, gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik me zal verheerlijken. Er staat niet bij, gij zijt mijn knecht, Nederland of Duitsland. Nee, de Heer die zegt, gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Als we denken aan die twee knechten, dan weet de duivel ook dat door die knechten, als het ware, hij een totale vernietiging tegemoet gaat. Maar daarvoor is er zoveel strijd altijd om die twee knechten geweest. Als we denken aan de eerste knecht, Jezus Christus. De duivel, die heeft hem als het ware laten doden. Hij is gegaan aan een kruis. Hij is gegaan in een graf. En de duivel dacht bij zichzelf, nou is het klaar. Maar het is niet klaar. Het was niet klaar. Want Christus Jezus, toen hij daar hing aan het kruis, toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. En toen hij het graf is ingegaan, toen heeft hij gestreden met alle overheden, met alle machten van de duisternis. En het woord van God zegt, hij heeft ze ontwapend, hij heeft ze openlijk tentoongesteld en hij heeft zo, halleluja, gezegevierd over de duivel. Want na 3 dagen is hij opgestaan vanuit de dood. En heeft hij het zondeprobleem voor alle mensen opgelost. Jezus, halleluja, hij leeft. Maar als we denken aan die tweede knecht. aan Israël. De duivel die wil dat volk aan alle kanten vernietigen. Want hij weet dat als het ware door middel van Israël, en we kunnen het lezen in zoveel profetieën, dat het als het ware ook zijn einde gaat worden. En ik ga u dat dadelijk, ga ik er meer over vertellen. Wat hebben ze geleden? Het volk van God. Als we denken in Egypte, toen ze daar waren als slaven, maar uitgeleid. En ze hebben 40 jaar lang rondgelopen in de woestijn. Maar weet u, toen ze daar rondliepen, er was God erbij, als een rots. En hij trok met hen mee, door de woestijn. God die was erbij, toen ze onderdrukt werden door de Romeinen. En toen ze gebracht worden, toen ze gebracht werden in de diaspora. Maar dat land Israël is door alle eeuwen heen enorm onderdrukt. Door de Romeinen, door de Byzantijnen, door de Arabieren. De kruisvaarders hebben er huis gehouden. De Mamelukken, de Turken, de Britten. Als we denken aan de hel van de middeleeuwen. En dan staat er in Psalm 83, 5, dan staat er in Psalm 83, vers 5, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Psalm 83, vers 5, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan uw naam niet meer wordt gedacht. Weet u, ik kan het nooit droog houden. Als we dan in Jeruzalem zijn, en er is daar een moment dat we ook als groep naar Yad Vashem gaan. En we kunnen dan teruggaan naar de geschiedenis. En we worden dan geconfronteerd dat er meer dan 6 miljoen Joden door Nazi-Duitsland in concentratiekampen zijn omgebracht. Maar het waren geen concentratiekampen, het waren doodsfabrieken. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. 1,5 miljoen kleine kinderen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dit jaar waren we ook als groep in Yad Vashem. 'S morgens en 's middags waren wij bij Benjamin Philip. We hebben de lunch gebruikt. Benjamin Philip is een Rotterdammer. Maar hij is een Jood. En hij had grote slagerijen. En hij had ook grote plaatsen in het abattoir in Rotterdam. Maar hij heeft alles verkocht. En hij heeft nu een enorm werk in Jeruzalem. Vele Joden komen terug uit de diaspora. En die zijn heel arm. En hij geeft elke dag ongeveer zo'n 800 tot 1000 mensen te eten. En wij waren bij Benjamin Philip. En dan had hij daar een vaandel staan. En dan heeft hij verteld. Hij zegt, alle namen van mijn familie staan erop. Die om zijn gekomen in de Tweede Wereldoorlog. Hij spreekt erover. En we waren schoek daarin. We hebben hem ook allerlei vragen gesteld. En noem op en vul me erin. Maar hij is terug. En hij zorgt voor zijn volk. En het is een machtig werk. En je wordt stil als je luistert naar hem. Maar hij heeft geen haat. Er is geen bitterheid in hem. Maar ja, hij ziet ook uit naar de Messias. Weet u, wij kunnen zeggen ja. En dat wordt helaas ook gedaan in vele kerken. Die zeggen, Israël, hij heeft Die hebben afgedaan als volk. Want Israël heeft gezondigd. Gelukkig hier niet. Maar dan zeggen die kerken of die gemeenten, wij zijn het geestelijk Israël momenteel. En ze denken niet meer aan de profetieën. En ze willen zich daar niet mee bezighouden. God heeft zijn volk in de ban gedaan, want ze waren zondaars. Broeder en zuster, in de gemeente van Christus Jezus is ook zonde. Dan zou God zijn gemeente ook in de ban moeten doen. Maar dat doet hij niet. Hij heeft een plan met zijn gemeente. maar hij heeft ook een plan met zijn volk. Halleluja. Weet je, ik hou van hetgeen waar God als het ware zijn hand op heeft gelegd. En als ik dan ben in Israël en ik loop zo door het oude Jeruzalem, en ik weet het zijn niet de meest makkelijke mensen, maar dan zie ik die Joodse mensen lopen, helemaal in het zwart, met die pijpenkrullen en die hoedjes op. Dan zeg ik toch diep in mijn hart, halleluja. Halleluja. He, want het volk van God komt thuis. En dat is een geweldig iets. Weet je, en daarvoor, aangaande Israël, begrijpen wij het allemaal? Ook hoe het gaat met die Palestijnen, moet ik eerlijk zijn, ik begrijp het niet. Maar toch zegt God deze morgen tegen u en tegen mij, troost, troost mijn volk. De Heer zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. De Heer zegt, Israël is mijn oogappel. En dat is het eerste lichaamsdeeltje van ons mensen. De Heer zegt, het is mijn oogappel. En dat moeten we goed in de gaten houden, lieve broeder en zuster. En dus een enorme vervolging. Maar helaas, er is een enorme verblinding. Ook Benjamin Philip, een Jood. Hij gelooft niet in Jezus. Maar ik ga in november weer naar hem toe. Want weet je, ik wil graag de slip vasthouden van een Jood. En ik vond het zo mooi met die groep. En ze gingen allemaal van, ja, ken jij nou Jezus, ken jij nou dit, ken jij nou dat? Maar hij blijft heel rustig. Hij zegt, voor mij moet de Messias wel komen. En weet je, wij moeten hun niet dicteren. En want wij kunnen wel een kruis hebben, maar hun willen niks met een kruis te maken hebben. De kruisvaders zijn er geweest. Er zijn honderdduizenden Joden vernietigd. Weet je, de paus, hij heeft de wapens van Nazi-Duitsland gezegend. En ook met een kruis erbij. Ze willen er niks van hebben. En dat moeten wij kunnen begrijpen. En, maar wij moeten niet prediken. Wij moeten vrienden worden. En wij moeten hun hoog achten. En want voor hun is als het ware de maaltijd. En voor ons zijn de kruimeltjes. Weet je, laat het goed maar gaan, want wij kunnen goed tegen. Maar als ik in november bij hem ben, ik zal zo niet doen. Ik wil mijn dienstbaar opstellen. Ik wil zijn slip beet houden. We moeten vriendschap sluiten. Joden zijn een beetje argwanend. Joden zijn sabra's. En dat is een cactus. Dat is een cactus in de woestijn. Prikkelig. Maar als die cactus open gaat, dan zijn ze zeer zoet. En dat merk ik nu ook al aan Philip. Hij belt me regelmatig op. En het gaat langzaam. Weet je, en ik wil me daar dienend opstellen. Want er is een enorme verblinding. He, weet je, dat kunnen we ook lezen op vele plaatsen in het woord van God. Ik zou u al die teksten kunnen noemen. Maar de Heere zegt, he, hun ogen zijn verblind en hun hart is verhard. En de Heere zegt, zij moeten mijn stem weer gaan verstaan. En ze moeten zich bekeren. En dan kan ik hun genezen. En ik geloof met mijn hele hart, broeder en zuster, dat dat plaats gaat vinden. De Heer, hij wil zijn volk als het ware genezen. Hij wil ze als het ware tot herstel laten komen. Want we kunnen dat ook lezen, ik heb er net al iets over gezegd, in Matthäus 24, sorry, Matthäus 22. Sorry, Matthäus 23. Ik heb het zo net ook al gezegd, een beetje. Er staat in Matthäus 23, vers 37, Jeruzalem, dat zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie ik tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. En dat is zo. Maar ik ga het zo dadelijk spreken. Dat er een herstel is. Dat is nu al ingegaan. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u. Gij zult mijn van nu aan niet meer zien. Zegt de Heer Jezus. Totdat gij zegt. Gezegend. Hij die komt in de naam des Heren. En broeder en zuster. dit gaat gebeuren. De wereld haat dat kleine land. De Bijbel die spreekt erover dat straks zelfs alle legers zullen optrekken naar Israël. En dan in hun grootste doodsnood zullen zij zien wie ze hebben doorstoken. En dan zullen zij gaan roepen, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En dan zal de Messias daar zelf komen, Jezus Christus, om te strijden, halleluja, voor zijn volk. Maar er is een verblinding. Gelukkig komen er ook heel veel Joden momenteel tot de Messias, voor de Messiaans blijde Joden. Verblinding. Maar er is ook een verwachting. Er is een verwachting, verwachting. Ik neem u eventjes mee terug naar Ezechiël. Hoofdstuk 37. En dan lees ik u vanaf vers 12. Ezechiël, hoofdstuk 37. En dan lees ik u vanaf vers 12. Daarom, profeteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heere, Heren. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. De Heer zegt, ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk. En ik zal ervoor zorgen dat ik mijn volk zal terugbrengen naar het land Israël. Staat heel duidelijk in het woord van God. Weet u, ik heb het aan het begin al gezegd. Israël heeft alles te maken met de wederkomst van de Heer Jezus. Dat weten de Joden zelf niet. Maar wij, Bijbelse christenen, en dat zegt Benjamin ook zo mooi. Hij zegt, ik wil graag optrekken met Bijbelse christenen, zegt Benjamin. Hij zegt, we hebben elkaar nodig. Wij Joden hebben Bijbelse christenen nodig. Maar, weet u, de komst van de Heer Jezus nogmaals heeft alles te maken met het volk van Israël. Als wij het Oude Testament lezen en het Nieuwe Testament, dan kunnen we het heel duidelijk zien. Broeder en zuster, deze morgen mag ik het uitspreken. Het grootste gebeuren aller tijden staat voor de deur. En dat is de komst van de Heer Jezus. Dat is de komst van de Messias. Hoe weet ik dat? Ik ga u een paar teksten geven. Want we gaan niet uit de bocht vliegen. We houden ons vast aan de Bijbel. Hoe weet ik dat? Ons wachtwoord moet ook zijn Maranatha. Kom. Kom Heer Jezus. Kom spoedig. Hoe weet ik dat? Weet u, het is misschien vandaag een beetje warm. Maar als het misschien wat koeler is, dan raad ik u eens aan, en u heeft dat vast allemaal gedaan, om eens heel goed te lezen Matteüs 24. En daar wordt gesproken over de reden aangaande de laatste dingen. Want de discipelen, toen ze op de Olijfberg gezeten waren, vroegen aan de Heer Jezus, Meester, wanneer gaat u uw koninkrijk, wanneer gaat u uw rijk als het ware stichten, wanneer gaat dat plaatsvinden? Want de discipelen die dachten dat Jezus Christus koning zou worden over Israël. Ze dachten, hé, hebben wij een goede positie? We kunnen werken in het paleis. Maar de Heer Jezus, hij sprak nooit over een aards koninkrijk, maar hij sprak altijd over een hemels koninkrijk. En de discipelen die vragen, Heer, wanneer gaat het allemaal gebeuren? Wat is het teken van uw komst? En dan gaat de Heer Jezus spreken in Matteüs 24. En dan zegt hij, Matteüs 24, vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Dat is de antichrist. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen. En van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden. En aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Mijn oude moeder leeft niet meer. Maar toen mijn moeder oud was, toen ze nog leefde, ging ik wel eens even 's avonds bij haar op bezoek. En dan keek zij om 8 uur naar het journaal. En dan, ze kwam uit Brabant, mijn moeder. En dan zei ze, Kees, 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 man, 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 wat een ellende in de wereld. Ze Brabants, hè.
Ellende in de wereld,
ja. En ze had gelijk. Want als we kijken, mensen, wat er allemaal gaande is in deze wereld. Ik geloof, we staan voor een onuitblusbare wereldbrand. En we zijn op weg, waar de Bijbel over spreekt, in Openbaringen 16, we zijn op weg naar Armageddon. Maar wat we zien, het is nog maar het begin. Ik moet altijd een beetje op mezelf letten, aangaande mijn gewicht. En dat is ook als je vaak in Israël komt, in die hotels, dan pak je altijd meer calorieën als dat je gewend bent. Wij moeten opletten. Maar er zijn miljoenen, misschien wel een miljard mensen, die weten niet wat ze vanmiddag moeten eten. Er zijn maar heel weinig mensen die goed drinkwater hebben. Weet je, er wordt hier al gesproken, je tuin niet meer zo besproeien en je auto niet wassen. Er zijn landen, daar hebben ze allemaal geen water. Weet je, in zo'n tijd leven wij. Wij als mensen, we zijn geland op de maan. Maar mensen sterven van de honger. En mensen hebben geen goed drinkwater. Omdat wij hier met elkaar het misschien te goed hebben. Aardbevingen. De wetenschap zegt het volgende. Het wordt niet minder met aardbevingen. Maar het wordt alleen maar meer. Ook het klimaat. Het verandert aan alle kanten. En dat heeft allemaal te maken met de tekenen van de tijd. En we leven in een verschrikkelijke tijd. Als we kijken naar de televisie en we lezen de kranten. Het wordt niet beter, het wordt alleen maar slechter. En ik geloof, broeder en zuster, er zijn problemen waar geen oplossing voor zijn. En we gaan met elkaar als wereld bergafwaarts. We staan voor een onuitblusbare wereldbrand met onbedwingbare vlammen. En zo is het. En zo is het niet anders. Weet u, er zijn wel eens mensen die zeggen van, als er een God is, waarvoor kan dat dan allemaal plaatsvinden? Weet u, als het allemaal niet plaats zou vinden, als het allemaal niet zou plaatsvinden, dan zouden we kunnen twijfelen aan het woord van God. Want de Heer heeft het gezegd. De Heer heeft het gezegd. Ook als we een Bijbelboek Openbaringen bestuderen. De Heer heeft het allemaal gezegd. En het gaat allemaal in vervulling. De Bijbel zegt, de liefdeloosheid zal toenemen. In Matthäus 24, daar wordt er gesproken, het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Een verschrikkelijke tijd. Maar weet u, er valt mij een tekst op in Matthäus 24. En dan komen we bij de V van verwachting. Want wat zie mij staan in Matthäus 24 vers 32. Daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken aangaande de reden van de laatste dingen. En daaraan kunnen wij zien, Israël is Gods tijdklok en die loopt heel secuur. En want God maakt geen fouten. Matthäus 24 vers 32. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer erbij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. En dan kunnen we doorlezen en dat heeft alles te maken met de komst van de Heer Jezus. De vijgenboom wordt in de Bijbel altijd vergeleken met Israël. En het woord zegt, als wij die vijgenboom zien uitspruiten en het hout wordt week, dan mogen we weten dat de zomer nabij is. En dat wil zeggen, vanuit Bijbels perspectief gezien, dat wil zeggen dat dan de komst des Heren nabij is. De vijgenboom spruit uit. Weet u, 14 mei 1948 was David Ben-Gurion in Genève voor de Verenigde Naties. En toen hebben alle landen, de Verenigde Naties van de wereld, die hebben Israël erkend. Israël is dit jaar ook 70 jaar oud. Maar daarvoor had Israël geen land. Ze waren verspreid over de hele wereld. Maar 14 mei 1948 is Israël geboren. En Israël heeft een land. Want God had het beloofd aan zijn vriend Abraham onder belofte. Maar vele eeuwen was dat niet het geval. Nou, we zouden zeggen, Israël heeft weer een eigen land. We zouden zeggen, mazzel tof. Gelijk oorlog. Ze werden gelijk aan alle kanten aangevallen. Er gaat geen dag voorbij of wij horen in het nieuws iets over Israël. Waar we nood over China. Er wonen 1/4 van de wereldbevolking. In Israël wonen maar 7 miljoen mensen. God heeft een land. God heeft een volk. God heeft een verbond gesloten. Jeruzalem is de stad van de grote koning. En dat weet de duivel. En daarvoor draait het altijd om het Joodse volk en om dat land Israël. Waarom is er toch zoveel haat tegen de Joden? Antisemitisme. Het neemt aan alle kanten, neemt het toe. En we leven in een verschrikkelijke tijd. Misschien zegt u deze morgen, broeder Kruif, nou ben je zo wat aan het praten over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar zou je nou ook kunnen zeggen, vanuit het woord van God, wanneer dat het precies plaats gaat vinden? Nou, ik moet u eerlijk bekennen, dat kan ik niet zeggen. Maar er zijn wel eens groeperingen, 23 september theorie, dan zou het allemaal gaan gebeuren, was vorig jaar, maar we zijn er nog steeds. Weet u, we moeten maar niet rekenen wanneer dat de Heer Jezus gaat komen, maar we moeten klaar zijn. Want het woord van God zegt heel duidelijk, ook in Mattheüs 24, vers 36, aangaande de komst van de Heer Jezus, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. En Gods tijdklok gaat door. Hij weet het alleen. Maar als wij de profetieën vanuit het Oude en het Nieuwe Testament, wat Jezus heeft gesproken in het Nieuwe Testament, als we dat samen laten komen, dan kunnen wij zien, broeder en zuster, zijn komst is nabij. Verwachting. Maar dan zien we ook dat de Heer gaat vergaderen. Ik wil u daar een tekst weer over lezen uit Ezechiël, hoofdstuk 37, vers 9. Ezechiël, hoofdstuk 37, vers 9. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere Heren. Kom van de vier windstreken, o geest. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. God is zijn volk aan het vergaderen vanuit de vier windstreken. De staat Israël geboren 14 mei 1948. En toen kwamen de schepen aan, maar daarvoor waren er natuurlijk ook al Joden in het land. In Haifa. Israël was onder Engels mandaat. En de Joden zijn landen. En ze kusten de grond. En ze hebben het land tot ontwikkeling gebracht. We kunnen ook lezen in Jesaja 43 vers 5. En dan staat er, en ik ga dat ook eventjes snel lezen. Jesaja 43 vers 5. Vrees niet, zegt de Heer tot zijn volk. Want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen. En vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef. En tot het zuiden, hou niet terug. Breng mijn zonen van verre. En mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is. En die ik geschapen heb. De Heer zegt. Hou niet vast. Maar laat mijn zonen en mijn dochters. Laat ze gaan. En deze profetie die ik nou net heb gelezen. Die kan u maar in eigen ogen gaan bekijken. Want als u mee zou gaan naar Israël. En u bent in Tel Aviv op Airport Mercurion. Dan zie je die grote Boeings komen uit Amerika. En die landen. En er komen Joden aan. Die zijn miljonair. En die hadden een geweldige business in Amerika. Maar ze komen naar huis. Ze stappen uit en ze kussen de grond. En als je aan hen vraagt. Wat kom je nou doen in een klein land wat aan alle kanten wordt bedreigd. Dan weten ze het niet. Maar dan zeggen ze, er is iets in mij wat mij beweegt om terug te gaan naar Israël. Maar er komen vliegtuigen aan uit Rusland, uit Afrika, uit Nederland, uit Frankrijk. Hier hebben we heel veel antisemitisme. En de Joden die zeggen, ook Benjamin. Benjamin zegt, hij zegt, ik voel me veilig in Israël, ondanks die dreiging. Hij zegt, als ik in Rotterdam op de Blaak loop, op de Blaakmarkt, met mijn keppeltje op. Hij zegt, heb je kans als ze mij in elkaar slaan, zegt hij. Hij zegt, ik voel me goed in Israël. Maar die 22 landen, Arabische landen, die dreiging. Ze voelen zich thuis. God brengt zijn volk thuis. Ze komen terug vanuit de diaspora. 70 na Christus. Ze komen thuis. Mensen, de profetieën gaan in vervulling. Ze stappen uit, kussen de grond. Hé, ze zijn thuis. Het is toch geweldig dat dat gebeurt en dat we dat met onze eigen ogen kunnen zien. Weet u, het woord van God zegt, en dat zegt de Heer ook. En dat hij de gevallen hut van David zal herstellen. Hij zal de scheuren dichten. Hij zal een keer brengen. De Heer zegt, ik zal de steden herbouwen. In Amos 9 staat het allemaal. De wijngaarden zal hij laten druipen van de jongen en van de nieuwe wijn. Hij zegt, ik zal mijn volk planten in hun eigen grond. En niemand kan hun daar meer uitrukken. Nou, als je naar Israël reist, je kan ervan zeggen wat je wil. Maar, hoogconjunctuur. Big business. Het gaat goed. Ze hebben nou weer een hele grote gasbel gevonden voor de kust. Ze zijn geklapt, die mensen. Het is heel bijzonder, heel bijzonder, heel bijzonder. En weet u, ikzelf, toen was ik nog een beetje jonger, was ik ook in Israël. Ik ben ook nog een beetje onderdeel van deze profetieën. Want weet je wat we zien in Zacharia? Zacharia hoofdstuk 8 vers 4. En dan staat het volgende. Zo zegt de Heer der Heren. Er zullen weer oude mannen en vrouwen. Dat was voor 1967 niet mogelijk. Want voor 1967 was Jeruzalem onder mandaat van Jordanië. Maar Jeruzalem behoort weer tot Israël. Zo zegt de Heer der Heren. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in hun hand vanwege hun hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Ik liep daar een keer op de pleinen van Jeruzalem. En ik had een bets op. En op die bets stond Kees Kruif. Ja, ze weten het helemaal, kan ik ook niks aan doen. Dus ik liep daar, was wat jonger. En die jonge Joodse jongetjes die zagen mij. Hey, Kruif, Ajax, Ajax. En ik kon niet verder. Ze waren daar aan het voetballen. En ik heb met hun meegevoetbald op de pleinen van Jeruzalem. Dus ik ben een deel van deze profetie. Is een wonder van God, mensen. Ja, we kunnen ook zeggen, ja, het is allemaal toeval. En die militairen waren wat sterker. En nou ja, ze hebben de Jordaniërs. Het is een wonder van God. Is een wonder van God. Ik ben bij seminars geweest. Bij militaire basissen. En heb ik ook mogen luisteren. Yom Kippur. Grote verzoendag. Israël is thuis. Aan het bidden. Aan het vasten. Ze vragen God verzoening voor hun zonde. En toen werden ze aangevallen door drie landen. Syrië, Jordanië en Egypte. Een nederlaag. Een dag daarna, weet je, was het leger gemobiliseerd. Hebben ze teruggeknokt. En ze zaten met hun tanks bij Damascus. Ze zaten in Amman. En het hele Egyptische leger hadden ze in de Sinaï-woestijn omsingeld. Ze hadden ze maar een paar dagen hoeven te laten zitten. Ze hoefden niks te doen. Waren ze dood geweest? Ze hadden geen water, ze hadden niks. En wat zei de wereld? Ga maar terug. En de Joden zijn teruggegaan. Maar zo is het. En weet je wat ze zeiden daar op die militaire basis? Wij begrepen het zelf niet. We hebben het zelf niet begrepen. Maar het leek wel of God, als het ware, vond het streed. Hoge pieten in het leven hebben dat gezegd. En ik heb het goed tot me door laten dringen. Een vergadering. De Heer vergadert. Hij is met zijn volk. Broeder en zuster. Israël. Halleluja. Is Gods wonder. We gaan gauw door. Verlossing. Want ik moet om 11:30 klaar zijn. Maar ik krijg misschien een paar minuten genade. Mag dat, lieve mensen? Een paar minuten genade. Nou, ik zal dan niet afleiden, maar doorgaan. Verlossing. Verlossing. Hè, maar dit is toch mooi, hè, mensen? Toch? Het woord van God. Verlossing. Ezechiël 37 weer. U moet 37 lezen en Matthäus 24. Dat zijn twee mooie gedeeltes. Ezechiël 37, vers 7. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er geruis. En zie, een beweging en beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkaar behoorden. Ik zag toe, zegt Ezechiël, en zie, er kwamen spier op en vlees, en het trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in. De diaspora is als ware voorbij. God brengt zijn volk thuis. De beenderen komen bij elkaar. Spieren, vlees. De opkomst van het Zionisme. Het wederopbouw van de staat Israël. Je ziet het aan alle kanten. Maar dan zegt Ezechiël, maar de geest is er nog niet in. Ze hebben de Messias. Hebben ze nog niet aan. Niet allemaal natuurlijk. Maar de meeste Joden hebben de Messias nog niet aangenomen. Maar wat heb ik een bewondering. Als ik bij de klaagmuur ben. Die Joden. Wat zijn ze trouw. Zelfs in de diaspora. Zijn ze trouw gebleven aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat staan ze te bidden bij de muur. Voor het herstel van de tempel. Voor de komst van de Messias. Voor vrede in Jeruzalem. Maar de geest moet er nog overheen. En dat gaat gebeuren. God gaat de bedekking van zijn volk wegnemen. De ogen die blind waren, die gaat hij openen. Het hart, wat misschien wel hard is, die gaat hij week maken. Hij gaat iets geweldigs doen. Kunnen deze beenderen tot leven komen? Weet u? De hele wereldbevolking zegt nee. De wereldleiders, die zeggen nee. Maar God zegt ja. De Arabische landen zeggen, loop dat volk de zee in. Dood eraan. Maar God zegt, het is mijn volk. UNESCO zegt, verdeelt Jeruzalem. De duivel zegt, dood, dood dat volk. Maar God zegt, mijn volk zal leven. Weet u, Israël wordt gehaat door zoveel landen. Maar God zegt, het is maar ook oogappel. Alles wat er gebeurt, dat is voorspeld in het woord van God. Het heeft te maken, broeders en zusters, met de tekenen der tijden. De profetieën gaan wonderbaarlijk in vervulling. En God zegt, mijn volk zal leven. Voor deze wereld is er geen enkele hoop. Maar voor Israël, voor Gods volk, halleluja, is alle hoop. Israël is Gods wonder. Ik ga u lezen uit Ezechiël, vers 14. Ezechiël 37, vers 14. Want dat gaat nu gebeuren. Hè? Ze komen thuis. De benen komen aan elkaar. Spieren, vlees. Maar de geest moet er nog over. Want dan staat er in Ezechiël 37, vers 14. Dan zegt de Heer, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik, Heer, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Ik sla een bladzijde om en ik lees Ezechiël 39 vers 29. En dan staat er, ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest, grote G, de heilige geest, de geest van God, wanneer ik mijn geest over het huis Israël heb uitgestort, luidt het woord van de Heere der Heren. Nou komen er nog 2 minuten van genade. Weet u, Jezus komt. 100% zeker. Onze heiland. En ik zeg het in alle eerbied. Hij zit op het puntje van zijn stoel. Ik zeg het in alle eerbied. Om in te grijpen in het wereldgebeuren. En Jezus Christus gaat terugkomen. Op de plaats waar hij ook ten hemel is gevaren. Dat is de Olijfberg. Weet je, en hij komt terug in Jeruzalem. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning. En daarvoor is er zoveel strijd om Jeruzalem. Broeder en zuster, moeten wij bang zijn? Nee, wij moeten klaar zijn. Want ik neem u nog mee naar 2 teksten uit Matteüs. Matteüs 24. Matteüs 24, vers 42. Nogmaals, we weten niet precies. We hoeven niet te rekenen. Maar Matteüs 24, vers 42, daar lezen wij het volgende. Waak dan, broeder en zuster, Kees Kruif, waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nacht waar de dief zou komen, weet je nooit wanneer dat er wordt ingebroken, die dief komt niet van tevoren tegen u zeggen, dan ga ik inbreken, want dan zou u ook de politie kunnen bellen. En de Heer komt als een dief in de nacht. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nacht waar de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Broeder en zuster, Kees Kruif, daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Amen. Amen.